staan gegrift in de palmen van uw hand. Iedereen van ons kent die regel. En ik dacht, oh, dat zal wel heel vaak in de Bijbel voorkomen. En ik zocht eerst in het Nieuwe Testament. Handpalmen 2 maal in het Oude Testament en handpalm 4 maal. En het gaat alleen in Jesaja over het gegraveerd in zijn handpalmen. En toch is het een woord, een zin die we ons leven lang al kennen. En er kwamen Sadduceeën tot hem, die beweren dat er geen opstanding is. En ze ondervroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw nalaat, toch geen kind achterlaat, dat dan zijn broeder de vrouw moet nemen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. Nu waren er 7 broeders. En de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nakomelingschap achter. En de tweede nam haar en stierf zonder nakomelingschap na te laten. En de derde evenzo. En geen van die 7 liet nakomelingschap achter. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer ze opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle 7 hebben haar tot vrouw gehad. Jezus sprak tot hen: Dwaalt gij niet daarom dat gij de schriften niet kent, noch de kracht Gods? Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet en worden ze niet een huwelijk genomen, maar zijn zij als engelen in de hemelen. Wat nu de doden betreft, dat ze opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Gij dwaalt wel zeer. De fariseeën, de schriftgeleerden, hebben Jezus de afgelopen weken, ook toevallig vorige week Marcus 2, Jezus aardig wat moeilijkheden voorgelegd. En toch komt hij daar weer krachtig uit. Het is goed dat jullie gekomen zijn. Met die woorden begin ik meestal een dienst waarin wij afscheid nemen of namen van onze dierbaren. In herdenkingsdiensten. Dus ook vandaag begin ik met die woorden. Het is goed dat we hier bij elkaar zijn, omdat dat we met elkaar hier beleven ook samen kunt delen. Het is niet zomaar dat we juist hier diensten hebben. Diensten die ons kunnen troosten, bemoedigen, gevoel van saamhorigheid geven, van verwantschap, van veiligheid. Want hebben we niet allemaal te maken met dat wat hier met de mens gebeurt? Je zou zo graag dat het anders was. Aan het eind van je werkzame leven wil je nog zo graag genieten van alles waarvoor je daarvoor bijna geen tijd had. Met je levensgezel waar je soms meer dan een half leven mee hebt samengeleefd. Nu echt gaan genieten. En dan wordt dat zo vaak ineens afgebroken. Of langzaam zie je iemand wegkwijnen. Nog meer om wat er om ons heen gebeurt, het afgelopen weekend en de afgelopen week. Maar niet alleen daar. Terecht werd het diverse keren deze week opgemerkt dat er zeker ook aandacht moest zijn voor allen die in het barbaarse geweld werden of worden omgebracht. En miljoenen mensen op de vlucht doet slaan en onderzak dak zoeken binnen ons beschaving. En de schok soms des te groter is dat die barbaarse wereld ook onze beschaving is binnengekomen. Het is goed om zo bij elkaar te zijn. Het is niet zomaar dat we juist hier een plek hebben om elkaar te bemoedigen, angsten kunnen uitspreken, verdriet op te vangen en te troosten, veiligheid aan elkaar te bieden. En het woord angst, dat de afgelopen dagen diverse keren voorbij kwam. Hanneke Groenteman zei het zo mooi deze week voor de televisie. Dat zij op haar onderduikadres als Jodin, Joods meisje, in de oorlog nooit bang was geweest. De afgelopen week werd iemand uit die familie begraven in een kerk. En ze zei, ze had zich heel erg veilig gevoeld. Juist de plek waar mensen zich veilig zouden moeten voelen. Buurman Bertus, oom Bertus voor mij, timmerman op de wilde vaart, was enkele dagen voor het volgende verhaal overleden en thuisgebracht in Harlingen. Oom Bertus stuurde mij over heel de wereld prachtige ansichtkaarten. Tokio, Hongkong en de mooiste van ooit als Vancouver, met die prachtige bloemenstad. Misschien herkent Hans het wel. Pa, het was even stil. Ja, jongen. Pa, we stonden samen op de zeediek bij de Stierenman in Harlingen. Ik was een jaar of 10. Het was een avond en een prachtige sterrenhemel stond boven ons. De grote beer, Poolster, de Melkweg, allemaal zo duidelijk te zien. En hij kon het mij allemaal aanwijzen. Mijn vader legde altijd veel uit over de natuur. Nam me altijd mee als er iets bijzonders was. Storm, noorderlicht, heel enkel soms, sterrenhemel, de planten en de dierenwereld. Hij haalde me daarvoor soms uit bed. Pa, ja jongen, wat zit er achter de sterren? Het zal toch ergens eindigen? Stilte. Pa, ze zeggen dat er buiten de hemel is. Weer even stil. Gerboy. En als hij me zo bij name noemde, werd het echt serieus. Ik kan je niet het sluitende antwoord geven. Ik weet het niet. Mensen die dit allemaal zo zeker weten waar de hemel is. Laat ik het anders zeggen. Wij weten het niet. Maar misschien eens zullen we het weten. Het is zo indrukwekkend dat we het niet kunnen weten en snappen. En er is veel meer dan dat wij kunnen begrijpen. Nu. Maar oom Bertus, de mensen zeggen dat hij niet geloofde en... Mijn vader hoorde de vraag, maar ging verder met zijn uitleg bij waar hij gebleven was. Dat indrukwekkende heeft ervoor gezorgd dat ik nooit echt bang ben geweest in mijn leven. Het kwam en het komt altijd wel weer goed. Motto bij ons thuis. Kom, ik ga naar huis. Het wordt nu echt tijd als naar bed gaat. Hij was een geweldige vader daarin. Met hem in mijn buurt, dichtbij, ben ik nooit echt bang geweest. Nog vaak gedacht aan zijn woorden. Vaak denk ik nog steeds, wat is er buiten die sterrenhemel. Toch ook vaak behoorlijk bang geweest. Als kind bang in het donker door de steegjes in Harlingen. Zaterdagavond laat, van de knapenclub vandaan. Later alleen op wacht, diep in de nacht... Ver van de bewoonde wereld, sneeuw, kou. En ik zag allemaal spoken op een gegeven moment. En alleen op die plek mocht je je wapen ontregelen, ontveiligen. Wat waren we bang toen onze dochter zo ziek was, een kind nog maar. Ze bleef gelukkig bij ons. Wat ben ik af en toe bang met de ziekte die binnenin mij is en doorwoekert. En juist deze dagen ons weer zo bezighoudt, controles en uitslagen. Ik wil niet angstig zijn voor die rotziekte, niet voor het geweld dat af en toe zo dicht bij je komt. Lies en ik willen leven en het lukt ons ook heel goed. Is dat misschien het vertrouwen, de basis waarover mijn vader het had, waarover onze ouders het hadden en ons droegen op adelaarswieken? Vertrouwen in een toekomst. Hij geloofde niet in een God. Nee, niet oom Bertus. Dat was gebeurd. Hij geloofde niet in een God en dus geloofde hij ook niet in een opstanding. Een leven na dit leven. Nee, je moest nu leven. Nu moest je genieten. Nu aan jezelf denken. Straks is er niets meer. Ik kwam hem tegen als maatschappelijk werker en ik begeleidde hem. Hij vroeg waarom ik geloofde, en dat wist hij. En in één ding kon ik hem gelijk geven. Ik weet niets, ik kan je niets daarvan vertellen. Ik weet zelfs niet met zekerheid te zeggen dat er een God is. Ik weet ook niet of er een opstanding en een hiernamaals is. Dus wat dat betreft sta ik ook met lege handen, zei ik hem. Maar en ook dacht ik aan mijn vader. Ik kan niet geloven dat het gebeurd is na de dood van de mens. Ik kan niet geloven in een niets meer. Dan zou ik niet kunnen verdragen, want waarom heeft dan de enkeling op deze aarde dan zoveel geluk dat hij niet valt onder die categorie? Zij die honger hebben een leven lang. Zij die geen dak boven het hoofd hebben een leven lang. Zij die zo arm zijn dat ze niets hebben te vertellen. Zij die kinderloos zijn gebleven. Zij die op jonge leeftijd ouders zijn verloren door honger, oorlog of wat dan ook maar. Zij die een etiketje dragen van zwart zijn, jood zijn, homo zijn, zigeuner zijn en daarom vervolgd en uitgemoord. Kijk eens op deze wereld wat er allemaal fout gaat en wij hier in Nederland redelijk aan de goede kant zitten, zelfs na de aanslagen. Is dat Lots bestemming? Dank je wel dat ik daar dan bij hoor, zal die hongerige zeggen. Is het geluk? Dank je wel, zal dat kind in het kamp in Libanon zeggen. Haar ouders zijn uitgemoord. Hoort het bij het leven? Dank je wel dat ik gevlucht ben van huis en haat en hoop op onderdak. Op een welkom. Maar het o zo lang duurt voordat het duidelijk wordt dat ik hier kan blijven. Ik kan niet geloven dat al die mensen miljarden de klos zijn en dat dan het hun leven is. Nog steeds in gesprek met die ongelovigen. Het was stil een hele tijd. Zo heb ik er nooit aan gedacht. Het maakt me angstig om te moeten geloven dat er nog wat komt, zei hij. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. En ik mag graag weten hoe de dingen in elkaar zitten. Mijn gevoel ligt nogal eens in de knoei, zei hij. We hebben er nog vaak over gesproken. Jezus heeft een strijd met de schriftgeleerden, een twistgesprek. De theologen van toen die het geloven hadden dichtgetimmerd met meer dan 600 wetten. De schriftgeleerden houden zich aan Mozes en die heeft nooit iets gezegd over een leven na de dood. Dus dat wat Mozes zegt is waar en wat hij niet zegt is het dus niet. Ze proberen hun ongeloof te bewijzen met argumenten die geen hout snijden. Wat er niet beschreven staat, bestaat niet. En het hart wordt buitenshuis gezet. Goedkope praat, zoals het geloofspraat soms heel goedkoop kan zijn. Het cynisme moet Jezus dwars door zijn ziel hebben gesneden. En Jezus is de man van het volk, niet zelden een rechteloos volk, machteloos volk, uitgebuit volk, verdrukt volk. Volk dat droomt van engelen die je eens naar het paradijs zullen geleiden, waar de angst niet meer regeert, waar geen honger en geen armoede meer heersen zal, waar alle leed geleden zal zijn. Mag een slachtoffer hopen dat de beul niet tot in de eeuwigheid zal triomferen? Een droom, een visioen, zonder twijfel voortkomend misschien uit ons wensdenken. Lieve mensen, dat paradijs, dat bedenken we natuurlijk misschien wel zelf. Maar ik kan niet geloven dat God dat niet bedacht heeft. Want God hoort niet tot de vrijzinnige aristocratie die zich boven het volk acht. Hij houdt van het volk. Hij heeft het volk bedacht en geschapen. Hij heeft de mensen het vermogen tot liefhebben en trouw geschonken. En zijn droom in het hart gelegd. En dan zegt hij echt niet aan het eind, sliep uit. Als we afscheid moeten nemen van dierbaren, onze man, onze vrouw, ons kind, kleinkind, hartsvriendin, hartsvriend, zuster, broer, vader, moeder, grootmoeder, grootvader, collega, oud-collega. Als we hun niet langer kunnen liefhebben, trouw zijn, omdat de wrede dood ertussen komt, houdt God daar dan op, hetzelfde moment ook mee op, met liefhebben en trouw zijn? We zongen het en we lazen het. We staan toch in zijn handpalmen gegraveerd. Laat hij dan varen het werk waar hij ooit is begonnen. Het werk van zijn handen. We namen afscheid het afgelopen jaar en zo straks van Hermina Bergsma Mien. Lid van deze baptistengemeente. Ze werd herdacht. Mensen kwamen bijeen en er was en is verdriet om het verlies van haar. En het is goed om haar ook aan het eind van het kerkelijk jaar te herdenken. Daar hebben we één zondag van het jaar voor uitgekozen. Daarna wordt de duisternis verjaagd door het licht. Advent, geboorte van Christus. Het moet Jezus dwars door zijn ziel hebben gesneden, de harteloze ridiculisering van het geloof in de opstanding uit de doden. Dwaalt gij niet? Jullie kennen de schriften niet. Nog de kracht Gods, wie uit de schriften de opstanding niet opdiept, kent inderdaad de schriften niet. Want werd zelfs niet Mozes door God eigenhandig opgenomen, begraven, de laatste eer geeft God aan niemand, heeft ooit het graf van Mozes kunnen vinden. Hij mag voor altijd wonen in het land van God. Jullie kennen de schriften niet. Dat hele boek is een opstandingsboek. Het staat boordevol ontferming Gods. Maar wat weten jullie van de ontferming Gods? De kracht Gods? Wat zegt dat jullie? Als hier op aarde een hart ophoudt te kloppen, houdt het kloppen van Gods hart voor die mens dan ook op? Waar zit jullie hartstocht voor God? Waar zit jullie hartstocht voor die kleine stervelingen die hij schiep? Waarom gaat het door het draambos van jullie niet leven, niet branden als God je roept? Zoals de eertijds Mozes riep, met die onmetelijke woorden: ik ben de God van Abraham en van Isaac en van Jacob, allang dood en begraven. Maar God herinnert Mozes niet aan een ver en dood verleden, maar aan zijn liefde en trouw in tijd van eeuwigheid. Hij zal met Mozes zijn als hij het volk uit angstland zal doen optrekken naar het land van belofte, uit het dal van de dood het leven tegemoet. Ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob, en ik ben hun God. Voor mij zijn ze niet dood. Ik ben niet een God van doden. Ik ben een God van levenden. Dacht je dat ik alleen tijdens hun leven van hen gehouden heb, en dat met hun dood ook mijn liefde voor hen dood was? Voor jullie zijn het namen van gestorvenen. Voor mij zijn het levenden. Als je van mensen houdt, kan het niet mogelijk zijn dat de een alles heeft en de ander niets. Daar moeten we geen genoegen mee nemen tijdens ons leven. Maar laten we hen ook niet misgunnen dat er nog na dit leven een ander leven is. Mogen ze alsjeblieft ook een tijd krijgen van genieten. Anders krijg ik grote problemen met dit leven. We staan gegraveerd in de handpalmen van onze Vader. Lieve God, pas een beetje goed op onze dierbaren. Zo mogen we in dat vertrouwen het licht tegemoet gaan in het vieren van Advent en de geboorte van Christus. Het is goed dat we bij elkaar zijn. Amen.